Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken, Bad Blood van historicus James Hage. Jones is een indringende reconstructie van het Tuskegee syfilisonderzoek, dat de Amerikaanse Public Health Service van 1932 tot 1972 uitvoerde in Macon County, Alabama. Het boek behoort tot de medische geschiedenis en de geschiedschrijving van racisme en overheidsethiek. Jones beschrijft hoe honderden zwarte mannen met syfilis werden gevolgd, zonder dat zij goed werden geïnformeerd over hun diagnose of het werkelijke doel van het onderzoek. Ook nadat penicilline de gebruikelijke, effectieve behandeling was geworden, bleven deelnemers behandeling onthouden. Het doel van Jones is niet alleen de feiten van één schandaal vast te leggen. Hij onderzoekt vooral welke raciale aannames, medische gewoonten, institutionele prikkels en bureaucratische besluiten dit 40 jaar lang mogelijk maakten. De uitgebreide editie plaatst de zaak bovendien in haar latere context, met aandacht voor het langdurige wantrouwen dat zij heeft veroorzaakt tegenover gezondheidsinstanties. Onder meer tijdens de AIDS-crisis. Het resultaat is een analytisch, historisch boek over macht, toestemming en publieke verantwoordelijkheid. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, een observatiestudie die deelnemers geen eerlijke informatie gaf. De kern van Bad Blood is dat het Tuskegee-onderzoek geen behandeling bood, maar het natuurlijke verloop van syfilis wilde observeren. De mannen die eraan deelnamen waren grotendeels arme zwarte pachters in Alabama. Zij kregen de term Bad Blood te horen. Een vage volksuitdrukking die verschillende aandoeningen kon aanduiden, maar niet de duidelijke uitleg dat zij syfilis hadden en dat hun ziekte werd bestudeerd. Juist dat taalgebruik is essentieel voor Jones' analyse. Misleiding zat niet alleen in één leugen, maar in een hele opzet waarin medische autoriteit, beperkte toegang tot zorg en onbegrijpelijke communicatie deelnemers afhankelijk maakte. Jones laat daarmee zien dat geïnformeerde toestemming meer betekent dan een handtekening of een formele uitnodiging. Mensen moeten begrijpen wat er met hen gebeurt, welke risico's bestaan, welke alternatieven beschikbaar zijn en of zij werkelijk mogen weigeren. In Tuskegee ontbraken die voorwaarden. Onderzoeken, kleine vergoedingen en andere vormen van ondersteuning konden voor deelnemers bovendien aanvoelen als zorg, terwijl zij geen adequaat behandeling ontvingen. Voor lezers in Nederland en België maakt dit de afstand tussen medische taal en de leefwereld van patiënten concreet. Heldere communicatie is geen administratieve bijzaak, maar een voorwaarde voor autonomie, vooral wanneer patiënten sociaal of economisch kwetsbaar zijn. Ten tweede, waarom penicilline het ethische keerpunt scherp zichtbaar maakt. Een bijzonder aangrijpend onderdeel van de zaak is de periode waarin penicilline beschikbaar kwam als effectieve standaardbehandeling voor syfilis. Het onderzoek begon in 1932, in een tijd met veel beperktere behandelopties. Dat verklaart het onderzoek niet, maar het maakt wel duidelijk waarom de latere jaren moreel zo doorslaggevend zijn. Toen behandeling mogelijk en gangbaar werd, had het primaire belang van de deelnemers moeten verschuiven naar hun gezondheid. In plaats daarvan bleef de studie bestaan en werden mannen die onder observatie stonden niet behandeld. Jones gebruikt dit verloop om te tonen dat ethisch falen zelden alleen door verouderde ideeën ontstaat. Besluitvorming moet telkens opnieuw worden getoetst zodra feiten, behandelingen en professionele normen veranderen. De leidinggevenden hoefden niet noodzakelijk één dramatisch besluit te nemen om ernstige schade te veroorzaken. Herhaald uitstel, het vasthouden aan procedures en het beschermen van de continuïteit van het onderzoek konden samen hetzelfde resultaat hebben. Dat is een bruikbare les voor hedendaagse zorg en onderzoek. Een protocol kan ooit verdedigbaar lijken, maar verliest zijn legitimiteit wanneer nieuwe kennis betere zorg mogelijk maakt. Onafhankelijke toetsing, actieve herbeoordeling en de plicht om deelnemers toegang tot effectieve behandeling te geven zijn daarom geen formaliteiten. Zij begrenzen de neiging van instellingen om onderzoeksdoelen boven individuele mensen te plaatsen. Ten derde, racisme als structuur in medische kennis en publieke zorg. Jones' centrale stelling is dat Tuskegee niet moet worden afgedaan als een uitzonderlijke ontsporing door enkele immorele personen. Hij verbindt het onderzoek met bredere Amerikaanse patronen van rassenscheiding, economische ongelijkheid en medische denkbeelden over zwarte Amerikanen. Daardoor verschuift de vraag van wie persoonlijk schuldig was, naar welke instituties, aannames en machtsverhoudingen een langdurig onrechtvaardig systeem konden dragen. De deelnemers waren niet toevallig afkomstig uit een arme, raciaal gemarginaliseerde gemeenschap. Hun beperkte maatschappelijke invloed maakte het makkelijker om hun belangen ondergeschikt te maken aan wetenschappelijke ambities. Deze benadering vraagt om precisie. Het boek reduceert de geschiedenis niet tot een tijdloos wantrouwen tussen patiënt en arts. Het laat zien hoe racisme zich kan uiten in de selectie van onderzoeksgroepen. In paternalistische communicatie, in ongelijke toegang tot behandeling en in ideeën over wiens lijden aanvaardbaar wordt geacht. Voor hedendaagse lezers is dat relevant bij gesprekken over gezondheidsverschillen. Verschillen in vertrouwen, deelname aan preventie of bereidheid tot onderzoek zijn niet verstandig te begrijpen als louter individuele keuzes. Ze kunnen verbonden zijn met historische ervaringen van uitsluiting en misbruik. Ook in Europese zorgstelsels, die anders georganiseerd zijn dan het Amerikaanse systeem, blijft die les van belang. Gelijke regels zijn onvoldoende als mensen niet gelijk worden gehoord, geïnformeerd en beschermd. Ten vierde, bureaucratische besluitvorming verspreidt verantwoordelijkheid. Beth Blott onderzoekt niet alleen medische theorie of individuele vooroordelen, maar ook de werking van bureaucratie. De studie kon tientallen jaren voortduren doordat verantwoordelijkheid over veel functies en niveaus was verdeeld. Artsen, onderzoekers, lokale medewerkers en overheidsinstanties werkten binnen bestaande regels, rapportages en hiërarchieën. In zo'n omgeving kan iedereen een beperkte taak uitvoeren en toch kan het geheel ernstige schade veroorzaken. Jones maakt aannemelijk dat dit soort institutionele continuïteit een belangrijke verklaring is voor de lange duur van het onderzoek. Dat inzicht voorkomt een te gemakkelijke conclusie, namelijk dat ethische rampen alleen ontstaan wanneer één duidelijk kwaadaardige persoon de leiding heeft. Veel vaker worden schadelijke praktijken genormaliseerd door routine. Medewerkers kunnen aannemen dat anderen de ethische afweging al hebben gemaakt. Kritische signalen verdwijnen dan in overdrachten, procedures of de angst om een bestaand project te verstoren. De praktische betekenis is helder. Organisaties hebben niet alleen gedragscodes nodig, maar ook duidelijke aanspreekpunten, onafhankelijke ethische commissies. Bescherming voor interne kritiek en toetsing die verder gaat dan administratieve naleving. Voor zorgprofessionals en beleidsmakers is de ongemakkelijke vraag daarom niet of zij slechte bedoelingen hebben. De vraag is of hun organisatie mensen voldoende ruimte geeft om te stoppen, door te vragen en een besluit te herzien wanneer de menselijke schade zichtbaar wordt. Tot slot, de erfenis van Tuskegee voor vertrouwen tijdens de AIDS-crisis. De nieuwe onderdelen van de uitgebreide editie behandelen de erfenis van Tuskegee, met bijzondere aandacht voor de AIDS-crisis. Jones beschrijft hoe de studie een krachtig symbool werd van zwarte onderdrukking en medisch verwaarlozen. Dat symbool beïnvloedde de verhouding tussen zwarte gemeenschappen en publieke gezondheidsinstanties. Het boek laat zo zien dat de gevolgen van medisch misbruik niet ophouden wanneer een onderzoek formeel eindigt. Ze leven voort in familieverhalen, collectief geheugen, politieke discussies en de beoordeling van nieuwe gezondheidsadviezen. De betekenis hiervan is niet dat elk wantrouwen eenvoudigweg irrationeel is of dat één historische gebeurtenis alle reacties op gezondheidsbeleid verklaart. Jones' punt is juist dat vertrouwen geen vanzelfsprekend bezit van een overheid of ziekenhuis is. Het moet worden verdiend door transparantie, betrouwbare zorg, erkenning van eerdere schade en samenwerking met de gemeenschappen om wie het gaat. Tijdens de AIDS-crisis maakte die voorgeschiedenis communicatie over preventie, testen en behandeling ingewikkelder. De analyse blijft bruikbaar bij latere epidemieën en vaccinatiecampagnes. Alleen feitelijk correcte informatie verspreiden is niet genoeg als de boodschapper geen geloofwaardigheid heeft. Publieke gezondheid vraagt daarom om langdurige relaties, begrijpelijke uitleg en daadwerkelijke invloed van betrokken groepen op beleid. Tuskegee maakt duidelijk dat herstel van vertrouwen veel trager gaat dan het verlies ervan. Concluderend, Bad Blood is vooral geschikt voor lezers die medische ethiek, Amerikaanse geschiedenis, racisme, volksgezondheid of de werking van overheidsinstellingen beter willen begrijpen. Het is ook waardevol voor studenten en professionals in zorg, beleid, onderzoek en journalistiek, omdat het laat zien hoe abstracte beginselen, zoals toestemming en gelijke behandeling, in concrete besluiten kunnen falen. De belangrijkste intellectuele opbrengst is dat het boek geen comfortabele verklaring biedt. Tuskegee wordt niet neergezet als een geïsoleerde gruwel die uitsluitend aan een vervlogen tijd toebehoort. Jones onderzoekt hoe raciale ongelijkheid, wetenschappelijke belangen en bureaucratische routines elkaar konden versterken, zelfs nadat effectieve behandeling beschikbaar was. Daarmee onderscheidt het boek zich van algemene overzichten van medische schandalen. Het combineert een gedetailleerde historische reconstructie met een analyse van de voorwaarden die langdurig institutioneel falen mogelijk maken. De uitgebreide editie voegt daaraan de cruciale vraag toe wat er gebeurt nadat een misstand aan het licht komt. Het bespreekt hoe collectief geheugen het vertrouwen in publieke gezondheid beïnvloedt, onder meer in de context van AIDS. Voor Nederlandse en Belgische lezers is de Amerikaanse setting historisch specifiek, maar de vragen zijn breed herkenbaar. Wie beslist, wie wordt gehoord, hoe wordt informatie uitgelegd en wie draagt verantwoordelijkheid wanneer een systeem schade veroorzaakt? Bad Blood blijft daarom een scherp referentiepunt voor iedereen die medische vooruitgang niet los wil zien van rechtvaardigheid, macht en menselijke waardigheid. Als je ons wilt steunen, James H. Jones, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.